Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 15 februari over de trending topics in tech. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Rode, onze keuze voor de betere podcast gear. Misschien kan je het horen aan het verschil. Mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
En Floris.
Yo.
Het einde van de OV-chipkaart komt in zicht door de uitrol van OVP, het nieuwe betaalsysteem voor het openbaar vervoer in heel Nederland. We gaan er straks over praten met onze gast Bas van Welen, programmadirecteur bij OVP. Verder in het tech nieuws van deze week, chatbots die in de fout gaan, ophef over de nieuwe tarieven van de streamingdienst Viaplay en onze e-bike tester David, die heeft eindelijk een beurt gekregen. Wat dat is, hoor je straks. We gaan beginnen. Ja, zo'n 14,5 miljoen actieve OV-chipkaarten zijn er op dit moment in Nederland. Maar de afschaffing die komt toch stapje voor stapje dichterbij. De opvolger heet OVP, dat binnenkort in het hele land bij alle vervoerders is te gebruiken. En sinds 2 weken kan je ook bij de NS in- en uitchecken met je betaalpas of je smartphone. Bij ons te gast is de man die alles weet over OVP. Bas van Welen, welkom.
Dankjewel,
goedemiddag. Programma-directeur bij OVP.
Klopt.
Ja, die losse pasjes, de OV-chipkaart, we zijn eraan gewend. Maar is dat, ja, dat is eigenlijk best wel hopeloos verouderd toch inmiddels?
Nou ja, nee. Als je kijkt naar de tevredenheid die klanten met dat pasje nog steeds hebben, zou je zeggen, die kan nog jaren toe. Technisch onder de motorkap is die wel verouderd. En dat is dan ook een van de redenen waarom we een aantal jaar geleden zijn begonnen met nadenken over opvolgers van de OV-chipkaart, die we nu geleidelijk aan inderdaad aan het aanbieden zijn aan klanten.
Want die OV-chipkaart die ontstond in de tijd dat er misschien nog niet eens smartphones waren en contactloos betalen in winkels, dat was er niet eens volgens mij.
Spijker op z'n kop, precies. Die twee technieken die waren gewoon afwezig. Die waren er niet op het moment dat in 2006, 2007 en de jaren daarna de OV-chipkaart is geïntroduceerd.
Ja, en mensen zijn er dus wel tevreden over, maar er is ook veel kritiek op geweest, toch, de afgelopen jaren?
Kijk, ik denk dat inmiddels is het klanttevredenheidscijfer van de OV-chipkaart een 8,5 op een schaal van 1 tot 10. Dus dat is hartstikke goed. Dan was je vroeger heel blij op school als je dat kreeg, een 8,5.
Absoluut, ik wel.
Juichend thuis. Dat heeft wel een tijd gekost voor we daar waren. Ja. Omdat bij de introductie echt wel degelijk een aantal dingen gewoon niet goed gegaan zijn op dat moment. Nou, daarvan geleerd hebben, dan proberen we dat nu beter te doen. Maar uiteindelijk is wel duidelijk dat de chipkaart zoals we die vandaag de dag kennen ook inderdaad zo'n langste tijd gehad heeft en zal gaan verdwijnen.
Ja, hij was ook vrij vroeg eigenlijk, hè? Want we gingen destijds, je ging gewoon echt van papieren kaartjes en stempelkaarten in de bus, gingen we ineens naar een chip toe.
Ja, er zijn heel veel technieken tussen wat we toen hadden, papieren tickets en de OV-chipkaarten, ja, die heel Nederland of het OV in Nederland eigenlijk heeft overgeslagen.
Ja.
Wachtend op de volgende beste techniek die ook wel een keertje zou gaan komen. Dus ik weet niet of jullie kunnen herinneren, maar er zijn ook poortjes ooit geplaatst op de stations, de metrostations in Amsterdam bijvoorbeeld, om magneettickets, zoals je die in Parijs, ja, kent, te, ja, gaan accepteren.
Ja, New York en Londen en zo. Ja, van die, ja.
Ja, die hebben die al jaren werkeloos gestaan en geopend gestaan, omdat die nooit geïntroduceerd is, die techniek. Toen is de OV-chipkaart wel geïntroduceerd, maar die is gepaard gegaan met ook een wijziging van de manier waarop het tariefsysteem in elkaar zat. Want je ging van een zonegebaseerd systeem voor bus, tram en metro, de zones, de 1-strip, de 2-strippen die afrekenen, ging naar een kilometer afstand gebaseerd.
Ja, ja, of dus een traject, hè, voor,
precies,
de trein, toch?
Precies.
Ja.
Dus we hadden daar eigenlijk een situatie waarbij je niet alleen de techniek veranderde, maar ook de handelingen die je van een reiziger verwacht, het in- en uitchecken, anders was, maar ook de tarieven nog een keertje wijzigde. Dus ja, die opeenstapeling van wijziging heeft echt wel tot problemen in het begin geleid.
Plus het verplichte saldo opladen, hè? En dat mensen moesten betalen zelfs voor de kaart.
Ja, dat heeft ook
7,50
de nodige discussie.
Betaal je, geloof ik, hè, voor de OV-chipkaart.
Ja, en die betaal je al nu dus ruim 15 jaar nog steeds hetzelfde. Die is nooit geïndexeerd, omdat dat zo'n gevoelig onderwerp is gebleken dat vervoerders en overheden hun vingers er niet aan wilden branden om die nog in prijs te verhogen de afgelopen jaren.
Dus ja, en ook trouwens in het begin, hè, dan waren nog niet overal alle poortjes al geïnstalleerd. En hè, waren er ook plekken op stations, bepaalde stations, waar je daadwerkelijk niet uitcheckte door een poortje heen. Dus vergat de helft van de mensen dat ook. Heel veel gedoe natuurlijk vaak met achteraf. Met ja, maar ik was wel en man, wat een hoofdpijn dossier was dat toen in die tijd. Ja,
het kost gewenning. Kijk, van, we hebben zo'n 400 treinstations in Nederland. Er zijn er zo'n 90 maar, tussen haakjes maar, die afgesloten zijn met poortjes. De overige, het overgrote deel dus, ruim 3/4, is gewoon helemaal niet afgesloten. Kun je zo perron op en aflopen. Ja, moet je wel een paaltje vinden. Dus waar moeten die paaltjes staan? Hoeveel moet het er zijn? Staat het in de looproute? Vinden mensen het? Als er mensen massa's voor staan, dan zie je men over het hoofd. Dus ook dat heeft allemaal gewenning gekost uiteindelijk.
Ik ben zelf ook best wel vaak destijds, nu niet meer zo vaak, vergeten om uit te checken. En ik ben dan ook zo lui dat ik ook gewoon niet het gaat terugvorderen. Inmiddels schijnt dat vrij makkelijk te kunnen online.
Maar, ja, veel makkelijker.
Maar ja, dat is wel weer ook weer een drempel om dat te doen. Hè? Ja.
Nou, kijk. Het OV is je dankbaar, hè? Als je het niet terugvraagt, zou ik bijna willen zeggen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Daar is het niet voor bedoeld. Dus een van de meest gebruikte services bij de OV-chipkaart is ook het corrigeren van een, wat dan heet, een uitcheck gemist. Heb je te veel betaald, krijg je dat geld gewoon terug. Natuurlijk is jouw geld. Krijg je gewoon netjes terug. Alleen, wij kunnen het niet weten, dus je moet het zelf aanvragen.
Ja.
Nee, ik kan me ook wel herinneren van in die begintijd dat ze, in dit geval dan de NS, daar heel coulant mee waren. Zo van, is geen probleem. Want dan moest dat soort nog met de hand bijna. En ze hadden wel al door van, dit kan een potentieel lastig punt worden voor mensen. Dus laten we daar gewoon heel relaxed over doen. Want,
zo is het. Ja. Zo is het.
Ja, het is eigenlijk wel knap dat die 8,5 er nu is. Als je dit allemaal zo terug hoort. Want dat zijn nogal wel dingen waar mensen echt aan moesten wennen.
Ja. Maar en ik begrijp het wel.
Ook, verouderd zijn, hè?
Ik begrijp het wel, moet ik zeggen. Want in eerste instantie dacht ik ook, waarom moet je voor, als je weet je wel, met meerdere voertuigen reist. Dus je pakt de bus naar het station en dan pak je de trein. Waarom moet je in en uit en in en uit? Nou, inmiddels is dat gewend. Iedereen is dat gewend. Inmiddels heb je ook zo'n flexabonnement bij de NS. Wat ook lekker is. Dan betaal je wel gewoon achteraf. Wordt het gewoon afgeschreven aan het eind van de maand.
Groot fan van.
Ja,
dat was mijn laatste grootste ergernis, was dat opladen.
Ja, precies. En met die, met die stappen zijn we eigenlijk al praktisch bij OVP gekomen, toch?
Ja, een heel groot deel. Kijk, nog wel misschien vermeldenswaard is dat met de komst van de OV-chipkaart ook het ticketsysteem van de NS en het ticketsysteem van de bus, trams en metro toen in één keer geïntegreerd werden. Die had maar één pasje nu maar nodig. Voor al het OV. Daarvoor had je altijd een ticket voor de NS nodig. En je had een strippenkaart nodig of een ander soort ticket. Ja. Dus die integratie hebben we daar toen ook nog gerealiseerd. En dat is een heel groot goed. Wat wereldwijd eigenlijk ook gewoon eigenlijk niet bestaat. Dat je voor al het OV in een land dezelfde pas kunt gebruiken.
Ja, oké. Nee, ja. Kudos, inderdaad.
Ja.
Nu komt er dus de opvolger, OVP. Een hoop mensen die hadden daar waarschijnlijk tot voor kort niet van gehoord.
Nee.
Totdat de NS ruim 2 weken geleden begon met dat nieuwe in- en uitchecken met de bankpas en de smartphone. Daar is echt veel aandacht voor geweest.
Ja.
Dat is een belangrijk moment toch voor OVP geweest?
Zeker. En ik begrijp dat voor veel mensen op dat moment pas bekend is geworden. We hebben ook heel bewust ervoor gezorgd, want het kan op heel veel plekken eerder dan dat moment, dan bij de NS. Kon het al.
In bussen, geloof ik. Ja.
Nou, het kon al vanaf maart 2021 kon het bijvoorbeeld al in Lelystad. Dat is de eerste stap die we gezet hebben. De afgelopen jaar, en zeker afgelopen tweede half jaar van 2022, is het in heel veel steden geïntroduceerd. Het is ook in Amsterdam eind november, begin december geïntroduceerd. Dus daar kon het ook al. Alleen, de NS is natuurlijk een nationale partij die het hele land aandoet. Dus we hebben er heel erg voor gezorgd dat we de informatie passend laten zijn op de plek waar het relevant is. Maar niet mensen elders te vermoeien met informatie waar ze niks aan hadden en die ook niet ging werken.
Ja,
maar dat is natuurlijk bij de start van de NS. Dat was de 8e van 9 voerders die we in Nederland hebben die daarmee starten. Was dat natuurlijk relevant om dat ook gewoon nationaal verder groots bekend te maken.
Maar Bas, even, wat is nou precies OVP? Wat zijn de verschillen met de OV-chipkaart? Wat zijn de voordelen? Geef even nog die introducties.
Ja. Kijk, OVP is een merknaam. OVP is een merknaam, is een paraplu-merknaam die meerdere nieuwe vormen van betalen voor het OV zal gaan
omvatten.
Omvatten, inderdaad. Dat is denk ik het goede woord. Dankjewel. De eerste die we nu doen is betalen door in en uit te checken met je betaalpas. Dat is eigenlijk de manier waarop je dat altijd gewend bent. Er komt ook nog een nieuwe overchipkaart aan voor mensen die hier niet mee geholpen zijn of die niet willen of dit niet prettig vinden. En we zijn ook nog bezig met het maken van zogenaamde interoperabele voor meerdere vervoerders geldige QR-codes. Zodat je ook als je een eenmalig ticket koopt of een combinatieticket van een bestemming met OV bijvoorbeeld, dat je die ook bij meerdere vervoerders kunt gebruiken. Mm-hmm. En er komt nog onder dezelfde paraplu aan wat nu heet, met een descriptie die we heel mooi vinden, dat heet treinreizen met GPS. Waardoor je jezelf in en uit kunt swipen letterlijk op je smartphone. Waarmee je met GPS-locatiebepaling uiteindelijk je eigen reis construeert en dus kunt betalen. Dus OVP is een merknaam met vier verschillende soorten manieren van betalen in het openbaar vervoer er straks onder. En het grote verschil met de OV-chipkaart op dit moment is natuurlijk dat het op een veel mooiere manier geïntegreerd is met contactloos betalen. En geïntegreerd is ook met een mobiele telefoon. Die maakt dat je veel makkelijker, zonder dat je een pasje bij je hebt, ook kunt in- en uitchecken. Maar dat je ook veel meer service tijdig, goed en correct kunt verwerven vanuit het OV. En de allerbelangrijkste doelstelling is natuurlijk om het gemak voor reizigers te vergroten. Niet omdat het nou leuke techniek is, laten we daar eens mensen mee gaan lastigvallen. Maar omdat we denken dat het een onberechte aanvulling is op de huidige mogelijkheden van de OV-chipkaart. En het makkelijker maakt voor mensen die zelden tot nooit met het OV gebruik of reizen, om daar nu wel gebruik van te kunnen maken.
Zo voelt ook die, waar Tony aan refereert, die aankondiging 2 weken geleden over dat kunnen betalen met je bankpas.
Ja.
Die voelt wel een beetje als voor de incidentele reiziger en voor de toeristen. Want ik begrijp dat je nu nog met OVP, als jij een korting hebt, bij de NS bijvoorbeeld, ja, of een abonnement, of,
ja,
of een, ja. Werkt dat al?
Nog niet. Ook de huidige stap die we nu maken met de betaalpas gaat ook in fases. Dat wat de enige mogelijkheid tussen haakjes, hè, want het is voor heel veel mensen is dat de basisfunctie die je nodig hebt, is dat je in- en uitcheckt en gewoon het normale kilometertarief betaalt. Dat is voor iedereen goed. Als je een pasje bij je hebt, als je je telefoon hebt waar die op staat, kun je altijd in- en uitchecken. Dus je hoeft nooit meer een kaart te kopen. Je hoeft geen geld meer op je kaart te laden. Je hoeft ook niet naar een automaat of wat dan ook. Je bent klaar om te reizen. Dus het is voor heel veel mensen gemakkelijk. En ik ben altijd een beetje wars van het mensen in een hokje duwen van, nou, je bent of een incidentele reiziger, of je bent dit, of je bent dat. Want veel mensen zijn heel veel op verschillende momenten.
Ja.
Want soms ben jij zakelijk een andere reiziger dan een privéreiziger in het weekend. En ja, het een past jou beter dan het andere. Maar het is bedoeld om het gemak voor het kunnen reizen met het OV te vergroten en de drempel daartoe te verlagen. En dat zal inderdaad voor mensen die nooit met het OV reizen, zal dat de meeste toegevoegde waarde hebben. Maar infrequent is natuurlijk ook niet gedefinieerd. Wanneer ben je infrequent? Is dat 1 keer per jaar, 1 keer per maand, 1 keer per week? Dus er zit een enorm grijs gebied in waar dat is.
Ja, ja, of ik had zelf, ik ben namelijk op OVP gestuurd afgelopen oktober volgens mij. Toen was ik gewoon, nou, ik had haast. Ik was mijn OV-chipkaart vergeten in mijn werktas. Ik moest die bus hebben. En toen zag ik het staan. Oh, OVP. En ik had ervan gelezen. Dus ik denk, nou, ik probeer het gewoon met mijn telefoon. Ja. Ik had helemaal geen portemonnee bij. Ik gewoon Apple Pay tevoorschijn. Piep.
Klaar.
En het werkte.
Zo is het.
Ja, dat is een mooi voorbeeld, want dit zijn niet alleen betaalpassen. Die betaalpas kan je tegenwoordig koppelen aan je smartphone.
Precies.
Zowel bij Apple als Google Wallet. Ja, dat roept meteen natuurlijk ook de vraag op van, hey, wat kan ik al met die telefoon gaan doen? Maar in principe is het dan gewoon, het werkt als bankpasje dan. De ritprijs wordt dan 's nachts afgeschreven van je rekening.
Nee, wat er gebeurt, wat nu de situatie is met de overchipkaart is, die kaartlezer hebben we zo intelligent gemaakt dat hij weet waar die is. Dat hij ook weet welke tarieven die in rekening moet brengen. Dat hij ook weet waar je ingestapt bent als je uitcheckt. Zodat hij kan uitrekenen wat er van je kaart moet worden afgeschreven. Letterlijk op de chip, op je kaart staat het bedrag dat afgeschreven wordt. Wordt daarin gemuteerd en dan heb je een nieuwe status. Wat nu gebeurt, op een betaalpas mag je geen informatie schrijven. Dus je kunt daar niks op bijhouden. Dat is precies de reden waarom je er geen geld op kunt zetten. Dat betekent dat we dus je in- en uit laten checken. Jou wel via een mobiele telefoon, als je dat wil, gewoon kunnen aangeven, joh, deze rit heeft zoveel gekost. Want de machine die dat uitrekent, rekent dat heel snel in de cloud voor je uit, kan dat aan jou teruggeven. Je kunt zien welke ritten je gemaakt hebt in de OVP-app. En we tellen de bedragen aan het eind van de dag op en doen 1 keer een inning bij jouw bank 's nachts. Dat is wat er gebeurt.
Ja. En een veelgehoorde vraag de afgelopen 2 weken was dan ook, wat als ik nou geen geld op mijn bankrekening heb staan, als ik rood sta?
Ja, dan komen wij daar 's nachts achter. En dan zullen wij...
achteraf pas dus.
Wij komen daar s'nachts achter. Nou, dat is niet helemaal. Er zijn een paar nog andere elementen. Zal ik zo nog even op terugkomen. Maar s'nachts, als jij 10 euro moet betalen en de bank zegt... ja, maar er is geen geld, dus je kunt niet betalen. Dan krijgen wij die code terug van de bank. En daarmee plaatsen we de kaart op een zogenaamde deny list. Die wordt gedistribueerd naar alle kaartlezers in Nederland... zodat je de volgende keer er niet meer inkomt. En we gaan zorgen dat we het geld alsnog bij gaan innen... door meerdere keren die inning aan te bieden bij de banken.
Oh ja, dus op het moment dat je wel geld hebt... dan wordt die alsnog een tijd later afgeschreven.
Precies.
En we willen de ban weer opgeven.
Precies, en dan kom je dus, ga je van de deny list af. Kijk, wat we wel willen is... mensen die daarop staan, moeten ook zelf in staat zijn... om zich er zelf van af te halen. Dus waar we mee bezig zijn, is in de OVP-app... dat als dat je gebeurd is, dat je ook een voorstel tot een idealbetaling krijgt... waardoor je de betaling kunt doen... en jezelf op dat moment onmiddellijk vanaf kunt halen.
Ja, dat is wel makkelijk, ja.
Oh, dat is ook wel interessant. De afschriften van je bank, die kan je ook in de gaten houden... want er staat een code op.
Ja.
Van 14 cijfers. Wat kan
en volgens mij 16 zelfs.
16 zelfs, ja. Zo in ieder geval hele lang om in te voeren, want daar kan je iets mee, toch?
Ja, dat heet de Servant's Reference ID. Je wilt niet weten, maar zo heet dat dan. Het begint met NLOV, zodat je in ieder geval zeg maar Nederland NOV herkent. Maar met die code kun je inderdaad ingeven op je reisoverzicht, op de website van OVP, wat je reizen geweest zijn en wat ze kosten.
Oh, ja.
Maar veel eenvoudiger is om dat in te zien op je OVP-app.
Ja, ja.
Wanneer gaat die verschijnen trouwens? Die is er al.
De OVP-app is er. Die kun je gewoon downloaden in de App Store en de Play Store.
Je hebt gebruikt ook.
Nee, die heb ik dus niet nodig gehad. Nee.
Oh, okay. Nou, je hebt hem niet nodig. Hij is niet voorwaardelijk om te kunnen, of randvoorwaardelijk om te kunnen reizen. Maar hij is handig voor informatie. En er zitten notificaties in. Gaat hij ook aangeven dat je ingecheckt bent.
Als je
dus
wil declareren bijvoorbeeld.
Precies. Ja. Maar ook waar mensen vaak onzekerheid over hadden, is dan sta je op zo'n open station, noem ik het maar, zonder poortjes. Ja, en dan ben je aan het bellen. En dan denk ik, op het perron denk ik, was ik nou ingecheckt of niet? Ik heb mezelf ontelbare keren weer per ongeluk uitgecheckt. Omdat ik dacht, nou toch even toetsen. Dan heb ik mezelf uitgecheckt. Ja. Maar in die app kun je dus krijg je gewoon een notificatie. Nou, je bent ingecheckt.
Ja, ik heb bij de NS zo'n ding aanstaan dat ik op mijn horloge een notificatie krijg als ik uitgecheckt ben. Zodat ik inderdaad dat probleem niet heb. Dan kan ik gewoon even terugkijken.
Precies,
goed
gedaan.
Het gaat wel snel met de uitrol nu. Hè? Want ik heb op het kaartje gekeken. Dat kunnen mensen ook zelf checken op de site van OVP.
Ja.
Waar dat allemaal actief is.
Ja.
Je kan volgens mij even tracklocatie, die kan je intypen.
Ja.
En dan krijg je te zien wat werkt op die plek met OVP. Nou, het is echt een stukje Friesland en een stukje Limburg. Wanneer is het eigenlijk gewoon helemaal landelijk dekkend?
Planning is nu einde eerste kwartaal, dus eind maart zou het landelijk dekkend moeten zijn.
Ja, dat is wel voorspoedig, toch? Ja, ja, waar we ook op zitten te wachten is dat het ook werkt met je abonnementen en met kortingen en dergelijke. Is daar ook al van bekend wanneer dat gaat?
Ja, dat gaat stapsgewijs. Kortingsproducten die zullen wel aan de betaalpas gekoppeld kunnen worden. Dat betekent als je een dalkorting bijvoorbeeld koopt, je hebt 40% korting in een dal, dan betaal je niet 100% maar 60%. Nou, dat soort producten die kun je aan je betaalpas koppelen straks in een account. Het is een account-based systeem, zo heet dat dan ook technisch. Abonnementen die maken dat je bijvoorbeeld een heel afgekocht traject hebt tussen Amsterdam en Den Bosch, dat je elke dag doet, dat betaal je vooraf. Ja, dat kan niet aan een betaalpas, want dat leidt niet tot een betaling. Dus in het betaalsysteem van de banken dat wij gebruiken, het EMW-systeem, is dat geen betaling. Dus die kunnen...
Ja, en wat je zegt, je kan niks op die pas schrijven, dus
nee.
Jullie kunnen niet aan die bankpas zien, ik heb een abonnement.
Nou, we zouden het nog wel kunnen zien, dan moeten we dat echt gaan ontwikkelen. Maar het leidt niet tot een transactie die tot een betaling leidt. Dus op dit moment zijn wij nog in overleg met de banken van onder welke voorwaarden dat wel zouden kunnen.
Ja,
want je ziet zelf dan al ontstaan dat die OV of de betaalpas in het OV eigenlijk alleen maar een identificatiemiddel aan het worden is en geen betaalmiddel.
Ja.
Nou, en dat zal ook dus voor mensen zoals jullie, hoorde ik net, die gebruik maken van NS Flex. Ja, die zullen niet aan die betaalpas gekoppeld worden op dit moment.
Ja.
Dus daar moet nog wel een hele slag
gemaakt worden. Dus nog niet meteen weggooien, die huidige overchipkaart.
Nou, er komt een opvolger, want die techniek die achter die overchipkaart zit op dit moment, dat is die MyFair Classic technologie die daar al jaren voor gebruikt wordt, al decennia zelfs, ja, die komt wel een keertje in de neergangsfase van zijn levenscyclus. Dus die wil je op enig moment wil je die wel vervangen hebben. Dus er komt een nieuwe, tussen haakjes, OV-chipkaart. Die zal OV-pas gaan heten. Die komt in een fysieke vorm, die kun je maar ook in de digitale vorm. Dus, maar die zul je wel weer moeten kopen, elk 5 jaar. Die worden trouwens goedkoper. De fysieke kost 6 euro en de digitale token kost 3 euro voor 5 jaar. Dus het wordt goedkoper. Maar die zul je nodig hebben om producten die niet per dag afgerekend kunnen worden, uiteindelijk te kunnen gebruiken in het OV.
Ja, maar nog even toch, hè, die vraag van wanneer kunnen we die abonnementen gebruiken? Ik bedoel, Is dat überhaupt nog niet bekend? Of denk je van, komt wel goed dit jaar?
Het nou, abonnement...
Het probleem natuurlijk. Hè? Dus het moet complex worden.
Het is complex, maar je moet het gewoon ontwikkelen. Die kortingsproducten die voorzien we halverwege dit jaar... de eerste proeven daarmee te kunnen gaan doen. Die afgekochte producten die zullen moeten wachten op de OV-pas.
Toch nou, wel.
Ja, en daar is de vraag of we dat... Of we dat ergens dit jaar nog introduceren of dat dat begin volgend jaar zal zijn. Daar zijn we nu met elkaar over in conclaaf. Van in welke logische stappen voor reizigers kun je dat nou netjes introduceren?
Ja, ja.
Waar ook veel mensen, denk ik, jullie vragen over hebben gesteld... is wanneer gaan jullie een systeem van Apple invoeren? Want in sommige landen werken de iPhone en de Apple Watch... al als een zogeheten Express Transit kaart.
Ja.
Zodat gebruikers zonder verificatie kunnen reizen met Apple Pay.
Ja.
Dus hoeven dan niet Face ID of Touch ID ja, te gebruiken.
Ja.
Stuk makkelijker, want je houdt gewoon je apparaat bij het toegangspoortje. En dat werkt zelfs als je iPhone leeg is nog een paar uur.
Ik weet het.
Klinkt wel heel goed.
Ja, ja, gaat komen. We moeten wel alle 60.000 kaartlezers voor aanpassen. Dus...
Oh, waarom?
Nou, want die moeten herkennen dat Apple Express aanstaat.
Ah.
Dus het is,
is dat niet een kwestie van software?
Ja, maar de 60.000 keer software aanpassen. Dus het is software en dat moet getest worden.
Maar die paten staan toch überhaupt gewoon de hele dag in verbinding met elkaar of met het netwerk? Of?
Ja, die staan online inmiddels, maar die moeten wel herkennen wat er gebeurt. Want er zit nu gewoon simpel operating system op en er staat de herkenning van de chipkaart op en de herkenning van de betaalpas.
Ah.
Maar nu moet ik ook nog Apple Express logisch...
Het is geen simpele firmware update.
Nee, dat moet echt serieus een aanpassing doen. Maar het is wel een heel fijn iets, omdat dat ook maakt dat je als klant niet alleen, terwijl die... Je niet hoeft te openen hè, met Touch ID of Face ID. Ja. Kun je hem gewoon tegen het apparaat houden. Het grote voordeel is ook dat je een prioriteit kunt instellen... welke kaart gelezen moet worden.
Klopt, ja. Want dus, dat is wat mensen nu zeiden.
Precies, en dat is dus ook plezierig van Apple Express.
Mensen die hebben een pasje achterop of bijvoorbeeld een QR-code op het scherm...
Ja.
Dan kom je al in... Die lezer weet niet welke van die dingen je aanbiedt. Dus nu staat inderdaad een van de hoofd... Wat we leerden met de OV-chipkaart was check-in, check-out. En nu is volgens mij zo'n beetje de bovenste nieuwe les die we van OVP krijgen is... biedt die pas alleen aan.
Ja, dat probleem dat doet zich voor. Dat hebben we gezien, dat weten we. Dat weten we ook van introducties in andere landen waar dit systeem is geïntroduceerd. Dat heet Card Clash.
Ja,
het ook niet mooi maken.
Bedankt voor
is,
de kop van voor deze podcast, Bas.
Ja, maar dat is wat het geworden is. Maar het gebeurt dus precies hetzelfde als wanneer je je portemonnee met twee bankpassen bijvoorbeeld tegen een pinterminal aanhoudt als je afrekent in de supermarkt. Precies hetzelfde probleem.
Ja.
Gewoon radiogolven die elkaar in de weg zitten. En welke moet hij dan hebben? Ja, hij pakt er gewoon één.
Ja, en het aardige van het Apple Pay Express is ook, ik heb het zelf ook weer gemerkt, afgelopen herfst was ik in Londen. Daar werkt dat, Apple Pay Express. Ik kreeg gewoon van mijn ING-app een seintje. Let op. Men heeft hier, ik weet niet precies waar ze dat aan zien, GPS denk ik. Men heeft hier Apple Pay Express. Kies even in de ING-app welke kaart jij daarvoor wil gebruiken.
Nou, precies.
Piep. En voor de rest hoef je inderdaad, hoef je gezicht niet meer te scannen. Je kan gewoon je, in mijn geval horloge, zonder je mouw op te stropen of zo, kan je voor die scanner houden en je loopt zo die metro in. Ja, dat is wel zeker voor toeristen ook.
Ja, want dus even het verschil met OVP is bij OVP kun je, als jij je bankpas op je Apple Watch, Floris, hebt staan... kun je ook betalen, maar moet je even...
Die moet je even oproepen.
Ontgrendelen
Dus het is ook een ontzettend luxe probleem.
En bij de Express hoeft dat niet. Je houdt hem alleen ervoor. En
precies, ja. Dit is de meest laagdrempelige manier denkbaar. Gewoon, je moet je telefoon bij hebben, maakt niet eens uit of je opgeladen is... en dan kom je dat OV in.
Correct.
Het ligt dus niet aan Apple voor alle luisteraars. Dat er wordt gedacht van, moet Apple nou precies... want dat hebben we bij Apple Pay natuurlijk ook heel lang moeten wachten... voordat het in Nederland was. Het is wel echt iets wat jullie gewoon wel uiteindelijk moeten gaan fixen... door al die palen te updaten.
Ja, moeten is een beetje een groot woord. We willen het heel graag omdat het die service verbetert voor reizigers, inderdaad. Het kan ook functioneren zonder, dus in die zin is moeten een beetje te sterk aangezet. Maar we willen het heel graag. Maar we moeten elke stap die we op dit moment doen, doen we gewoon heel voorzichtig. We willen echt gewoon zeker weten dat het goed functioneert voordat we het aan klanten aanbieden. Want je wil gewoon een goed product. Zeker omdat we als referentie die 8,5 van die overchipkaart hebben, wil je met zijn opvolgers gewoon echt goed starten. Dus we doen het goed, we doen het gestaag, we doen het beheerst. En we doen het alleen maar als we zeker weten dat de techniek erachter goed functioneert, dat de service erachter klopt en dat de communicatie erbij klopt.
En je moet niet ook een soort nerd hoeven te zijn, hè, dat je snapt hoe het werkt.
Nee, en daarom is het nu op dit moment zo ontzettend eenvoudig. Het is heel leuk om te zien hoe mensen het gebruiken in het OV momenteel. Want het gebeurt gewoon achterloos. Omdat het al zo simpel wordt beschouwd. Dat echt iedereen dit gewoon kan. En we hebben er heel erg over nagedacht vanuit een serviceconcept, vanuit het perspectief van de reiziger, over nagedacht dat het qua handelingen en qua ervaring ontzettend dicht bij de overchipkaart blijft. Dus je hoort dezelfde piepjes, je krijgt dezelfde boodschappen, ja. Je hoort dezelfde dingen die je intuïtief gewend bent geraakt. En het OV-chipkaartland hoor je nog steeds. Dus niet voor niks dat de communicatie ook nog steeds in dat magenta plaatsvindt. Zodat het heel dicht bij die belevingswereld blijft. En als heel natuurlijk als de opvolger van de OV-chipkaart voelt. Precies.
Wat dat betreft is het ook al prettig natuurlijk. Dat ook al zeg je dan van kom op termijn met dat Apple Pay Express. Het is goed dat je een eigen systeem hebt wat in eigen beheer is. En wat altijd werkt, ook als zoiets bijvoorbeeld zou wegvallen, heb je altijd de solide basis van OVP.
Ja, en er hoort een nuancering bij, heb ik het in eigen beheer. Want het is natuurlijk anders dan de overchipkaart. Was een gesloten systeem, hè, van voor door openbaar vervoer. Startte en eindigde bij het openbaar vervoer. Hier hebben we natuurlijk de betaalwereld van de internationale betaalstandaard van EMV, de banken en creditcardmaatschappijen, gekoppeld aan het OV. Dus we hebben hier twee branches met elkaar gemixt.
Ja.
Om een zo goed en zo makkelijk mogelijke manier van betalen in het OV aan te kunnen bieden. Dus de keten die erbij betrokken is, is langer geworden dan met de overchipkaart. En daarmee ook interessanter voor reizigers en gemakkelijker.
Kijkt men vanuit het buitenland eigenlijk ook mee? Want dit is voor ons is het heel simpel, overal het hele land inchecken. Maar het is eigenlijk, ik kan me voorstellen vanuit het buitenland te denken, wat een systeem eigenlijk.
Nou, het grappige is dat dit natuurlijk helemaal geen nieuwe techniek is.
Nee.
Want dit bestaat, je zei het net zelf in Londen, maar er zijn meer landen waar dit bestaat. En vooral steden waar dit bestaat.
Precies,
eigenlijk.
Het is,
want het is nooit landelijk.
Nee.
Dus er wordt vanuit het buitenland meegekeken. Dus ik mag geregeld opdraven in allerlei congressen in Nederland of elders ter wereld om toe te lichten wat we nou aan het doen zijn. En een les voor mijzelf daarbij is niet zozeer hoe de techniek werkt, want die is eigenlijk als bekend bij mensen waar je dan mee te maken hebt. Maar wel de manier waarop we het met elkaar georganiseerd hebben in Nederland. Dat je met alle OV-bedrijven, met alle opdrachtgevers in het OV, hè, dat is een concurrerende wereld, waar provincies een rol in hebben, grote steden, het ministerie. Dat je met elkaar, met banken ook nog, in staat bent om het te kunnen laten functioneren op de manier zoals het nu functioneert. Dat is wat in het buitenland als heel bijzonder wordt beschouwd.
Tony, het poldermodel van het openbaar vervoer.
Ja.
Het is ons grootste exportproduct.
Ja, polder me de hele dag inderdaad.
Suf.
Maar ja, waar ik dan zelf ook wel naar benieuwd ben, is die update van de OVP-app, waarbij je dan kan swipen. Wat je net zei, dat je via GPS wordt gevolgd.
Ja.
Dat komt dan in de toekomst. En
nee,
dat is natuurlijk iets wat heel veel vragen gaat opnemen.
Ja, die is er. Hij is er. Dat heet treinreizen met GPS. Dat is eigenlijk een soort werknaam. Maar dat is een eerste proeven om te kijken hoe we voor treinreizen, niet meer dan dat in eerste instantie, hoe we het mogelijk kunnen maken waarbij we kunnen voorkomen dat reizigers moeten uitchecken bij de ene vervoerder en inchecken bij de andere vervoerder op een perron als je overstapt van de ene naar de andere vervoerder.
Ja.
Dat is eigenlijk het naarste steentje in de schoen dat is blijven zitten bij de introductie van de overchipkaart. Daar wentelen we eigenlijk het probleem van het systeem af op de reiziger. Zo voelt dat en zo voelen vervoerders dat, zo voelen reizigers dat en dat wil je eigenlijk oplossen. Nou, hoe doe je dat nou? Daar hebben we aan gewerkt. Die oplossing is er. Die hebben we gepilot. Die hebben we met NS en Arriva gepilot afgelopen jaar. Arriva gaat die voortzetten. Maar dat betekent dat jij een speciale app krijgt, waarbij jij toestemming geeft aan de vervoerders om jouw GPS-locatie één keer in de zoveel minuten te peilen.
Ja.
Zodat jij gewoon jezelf kunt inswipen letterlijk. Voordat je een poortje passeert. Als je een poortje tegenkomt, dan krijg je een QR-code, kun je het poortje alsnog openen. En jezelf weer uitswipt op het moment dat je het station van bestemming hebt bereikt, ongeacht met wie je hebt gereisd. Dan reconstrueren wij met hele grote slimmigheid achter de schermen van, hey, maar als je dit gedaan hebt, dan heb je met deze vervoerders gereisd. Dan zijn dit de kosten voor jou. En dat betekent dat vervoerder A dit deel van jouw opbrengst krijgt en de vervoerder B krijgt het andere deel van de omzet. Dat is een complex ding. GPS-locatie is gewoon niet zuiver genoeg om daar je alleen op te kunnen laten leunen. Dus je hebt allerlei data uit die telefoon nodig. Motion data en bewegingsdata.
Hmm.
Want loop jij nou op het perron of zit jij in de langzaam optrekkende trein op het perron? Of was je nou aan het fietsen daar? Wat ben je aan het doen daar? Nou, dat is best complex om dat gewoon goed te doen voor een reiziger. En we hebben gezegd, we moeten first things first doen. Dus we doen eerst die betaalpas, dan die OV-pas en deze ik noem het bijna een doorontwikkeling, gaan we daarna oppakken. Maar je kunt er natuurlijk vergif op innemen dat als je al die intelligentie die we nu aan het maken zijn beschikbaar hebt, dat je straks elementen gaat zien waarbij locatiegebaseerde functionaliteit en service toegevoegd gaat worden aan het palet van mogelijkheden die we nu aan het bieden zijn.
Ja, voor de mensen die dat willen moet je dan natuurlijk altijd erbij zeggen, want ja, je gedrag, je locatie worden gevolgd en dergelijke. Die privacy blijft natuurlijk wel een ding, ook in het nieuwe systeem. Anoniem reizen, dat kan nu met een anonieme OV-chipkaart. Straks kan dat ook nog steeds met die nieuwe OV-pas.
Ja, ja. Ja, ik geef ze altijd een beetje de flauwe nuancering bij. Anoniem reizen is onmogelijk. Kan gewoon niet in Nederland. Je bent altijd zichtbaar. Je staat altijd op een camera in een bus, een tram, een metro of een trein. Dus anoniem reizen is niet wat wij kunnen bieden. De suggestie en de illusie wil ik ook gewoon niet wekken. Waar we wel toe in staat zijn, en dat is waar we het niveau van de overchipkaart gewoon willen halen, niet beter en niet slechter, is dat je anoniem kunt betalen. Klinkt als een nuancering, wil het niet moeilijker maken dan het is, maar dat kunnen we wel doen. En dat betekent dus dat de nieuwe OV-chipkaart, die OV-pas heet, ook een variant zal krijgen die niet aan een persoon gekoppeld is. Zodat je gewoon zonder dat wij weten wie jij bent, gewoon kunt in- en uitchecken en betalen met het OV nog steeds.
Ja, ja.
Dat is dus en dat is een eis van consumentenorganisaties. Terecht, vervoerders willen dat ook graag. Er zijn reizigers die dat per se willen. Er zijn ook reizigers die niet per se anoniem willen reizen, maar wel ervoor willen zorgen dat die kaart die ze dan hebben, dat die door meerdere mensen gebruikt kan worden op verschillende momenten. Dus ook die doelgroep wil je heel graag bedienen met een dergelijke mogelijkheid.
En daarnaast komen natuurlijk uiteindelijk misschien zelfs een nieuw soort abonnementen. Dat heeft de reizigersvereniging Rover ook voorzien. Hè? Ja. Die hebben ook hun mening natuurlijk uitgebreid gegeven over het nieuwe systeem.
Ja.
Een van de punten die ze aanvoeren is, komt er misschien straks een abonnement dat zo flexibel is, dat de ritprijs gaat dalen als je meer per maand reist. Dat klinkt ook wel als iets apart.
Ja, dat komt. Kijk, ik moet zeggen, de consumentenorganisaties en Rover als exponent daarvan, die werken heel fijn mee in dit programma. Die zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor wat wij doen. Maar we werken heel nauw met ze samen, zodat we de dingen die wij bedenken ook met ze toetsen. Dat geldt ook voor blinde en slechtziende organisaties. Hoe werkt dit nou voor jullie? Want we willen het vanaf dag 1 gewoon goed doen. Maar het feit dat wij pas de tarieven berekenen voor jouw reis die je gemaakt hebt na afloop van jouw reis, en niet dat paaltje dat heel snel moeten laten doen, maakt dat we nieuwe mogelijkheden gaan krijgen.
Oh.
En daar komen dus bij mogelijkheden als, dat heet dan in jargon even dag, week en maandcapping, zodat je nooit meer betaalt dan een bepaald plafond. Stel, je kunt in Rotterdam per dag, je kunt zoveel reizen als je wilt, maar bij de RET in Rotterdam kan het nooit meer dan 8 euro zijn. En je zou voor 10 euro gereisd hebben, dan wordt er maar 8 euro bij jou in rekening gebracht. Dus dat kan. En die kun je ook per week en per maand, die kun je natuurlijk met vervoerders koppelen. Je kunt daar allerlei varianten je zomaar bij bedenken. En waar we ook naar aan het kijken zijn, en dat is waar jij misschien op doelt, dat heet de zogenaamde staffelkorting, dat hoe meer je reist, eigenlijk de additionele kilometer steeds goedkoper worden, die afneemt.
Ik zag het staan en ik dacht, ook goed bedacht.
Ja, ja. Die gaat ook komen.
Lijkt me ook niet makkelijk om in te voeren. En dat geldt voor een hele hoop dingen waar jullie nog aan moeten werken.
Nee, maar dit is überhaupt niet makkelijk. Nee, dit is echt complex wat hier gebeurt. Het is ongelooflijk complex, omdat er zoveel verschillende situaties voor kunnen doen, dat je dat allemaal moet voorzien en goed moet doen. Hoop spelers aan tafel. Maar mijn ultieme doel is om ervoor te zorgen dat alles wat heel moeilijk is aan reizigers uiteindelijk heel makkelijk aangeboden kan worden. Dat je geen zorgen hoeft te maken over die intelligentie en die techniek die erachter zit, maar dat het voor jou intuïtief heel plezierig en makkelijk functioneert.
Lijkt mij een hele mooie belofte. De allerlaatste vraag dan. Wanneer is het echt afgelopen met de OV-chipkaart zoals we nu kennen?
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want het zijn precies zoals jij zei in je introductie, het zijn ruim 14 miljoen actieve kaarten. Dus hoe sneller en hoe beter wij zijn om ervoor te zorgen dat het in- en uitchecken met je betaalpas grootschalig wordt geadopteerd door reizigers en de nieuwe OV-pas komt, hoe sneller we dat zouden kunnen doen en zullen kunnen doen. Ons streven is om ervoor te zorgen dat dat eind volgend jaar of ergens het jaar daarna, maar eind volgend jaar zou eigenlijk het doel zijn. Maar het moet wel, en dat heb ik voortdurend herhaald in allerlei media ook, we doen dat alleen maar als het goed kan. We kunnen niet een half af systeem als alternatief aanbieden, terwijl je het bestaande systeem afbouwt. Dus we zullen daar heel erg op letten van hoe ver zijn we met de nieuwe systemen. Wat is nog een restvraagstuk voor het bestaande probleem? Bestaande systeem, welke problemen en risico's zijn daar nog te overzien? En hoe gaan we daar keurig netjes met reizigers mee om? Want we willen geen enkele reiziger in het OV missen. Integendeel, we hebben nog heel veel extra nodig. En dan moeten we ze niet afschrikken door nieuwe vormen die problemen opleveren.
Nee, dus de harde datum, die weten we gewoon op dit moment nog niet. Maar het zou zo eind 2024 kunnen zijn.
Nee, maar ik ben er ook heel eerlijk in, omdat heel veel van dit programma is gewoon innovatief. Het is gewoon innovatie. Dus het zou een verkeerde veronderstelling zijn als wij de potentie zouden hebben, of ik hier de potentie zou hebben, dat te zeggen dat wij exact aan detail alles weten wat wij nog moeten doen. Wij leren door dingen te doen. Wij weten echt heel goed waar we het over hebben. Maar we komen ook dingen tegen die tijd zullen blijken nodig te hebben, die we nu nog niet voorzien hebben.
We gaan het volgen de komende tijd. Dankjewel, Bas van Welen, programmadirecteur bij OVP.
Graag gedaan, dank je.
Tijd voor het hoorspel, zoals elke week. Dit was het geluid van de vorige week. Tja, ja, we hoorden een geluid uit de game Hogwarts Legacy. En wel het geluid als je met de spreuk Revelio iets onzichtbaars zichtbaar maakt. Dat wist, ja, dat is geraden, want dat wist Patrick Klokgieters. Het klinkt bijna als een soort Harry Potter naam.
Mooi, hè? Ja, vond ik ook.
Mooi, echt een mooie naam. Gefeliciteerd, Patrick. Het Bright T-shirt komt je kant op. Ben je benieuwd wat wij vinden van die game Hogwarts Legacy? Lees dan onze review, want Floris heeft hem uitgebreid gespeeld. En de link vind je in de show notes. En dat betekent dus ook weer een nieuw geluid. Daar komt-ie. Als je denkt te weten wat dit geluid is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Tijd voor een rondje kort technieuws. Streamingdienst Viaplay had eind december 1,2 miljoen Nederlandse abonnees. Daarmee kreeg de dienst er in het laatste kwartaal van vorig jaar zo'n 200.000 nieuwe Nederlandse abonnees bij. Ondanks het einde van het Formule 1 seizoen en ondanks dat WK voetbal in Qatar. Ja, dat is toch nog weer een groei voor Viaplay. Maar de grote vraag is of het zo blijft, want er komt een prijsverhoging aan. De Nederlandse abonnees op de streamingdienst betalen vanaf 1 maart geen €14 per maand, maar €16 per maand. De topman van Viaplay die denkt dat de meeste mensen wel abonnee zullen blijven, zei hij. Vanwege de Formule 1 en de Premier League, voetbalcompetitie natuurlijk. Ja, als je content interessant genoeg is, blijven mensen abonnee, ondanks prijsverhogingen. En met sportrechten staan we sterk, dat zei hij in een toelichting gisteren. Ja, €16 per maand.
Nou, ik keek even op Facebook, waar opvallend veel mensen hadden gereageerd op ons bericht daar. En man, nou, daar lusten de honden geen brood voor. Hoor,
daar zat denk ik geen enkele positieve
iedereen comment. Iedereen riep daar van de daken, of schreeuwde van de daken eigenlijk, dat ze gingen opzeggen. Nou, is dat misschien niet altijd één op één, misschien ook echt te vertalen naar werkelijk gedrag in de echte wereld, maar...
Toch mensen misschien toch gaan kijken van kunnen we accounts delen of zo? Want dit is toch wel, dit zijn ook prijzen, joh.
Nou ja, en dan ook te bedenken dat alle diensten worden... Hè, want als jij dus en Netflix hebt en Viaplay en noem maar op, een Disney Plus. Ja, al die prijzen gaan omhoog, hè?
Ja, dan ben je ineens...
Dat houdt een keer op.
Ja, en dan ben je ineens €100 per jaar meer kwijt aan die ongein. In plaats van dat je denkt, nou weet je, het is een eurotje hier en een eurotje daar. Ja, maar als je het op gaat tellen, al die eurotjes.
Ja, nou zijn er al best wel veel klachten geweest vorig jaar over Viaplay. En er waren wel vaker mensen die zeiden, nadat er een stream haperde, ik zeg op. En toch hebben ze weer die groei genoteerd.
Ja, want waar hebben ze die dan vandaan gehaald?
Ik vind het ook wel weer knap op de een of andere manier.
Dat is gewoon 20% groei, hè?
Ja, het is niet misselijk. Nou ja, dat zit hem denk ik in die Premier League. Dat is echt populair. Ik ben zelf daarom ook abonnee. Ik ben gewoon benieuwd of Arsenal eindelijk weer kampioen wordt. Dat is toch spannend. En ja, daar moet je een abonnement op Viaplay hebben. Dus daar heeft hij toch een punt. Die exclusieve sportrechten, ja, dat is gewoon een ding. En bij Formule 1 zit het anders, want er is nog een andere streamingdienst in Nederland waar je Formule 1 kan kijken.
De
F1. F1 TV Pro van de organisatie zelf. Ja, dus daar kan bijna niet anders dat toch een hoop Max Verstappen-fans daar naartoe overstappen.
Op Facebook zeiden ze allemaal dat.
Ja, precies.
Ik zeg nu Viaplay op en ik ga naar F1.
Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de volgende cijfers over 3 maanden, hoor. Ja. Kunstmatige intelligentie domineerde het technieuws opnieuw deze week. Nadat Google chatbot Bard een fout had gemaakt in een promofilmpje, kukelde de beurskoers van Google onderuit. Maar in de Microsoft-presentatie van de chatbot in de browser Bing bleek ook tal van fouten te zitten. En daar kwam Microsoft eigenlijk bijna nog mee weg ook. Totdat een AI-onderzoeker alle fouten van Bing AI op een rij zette. Die heeft heel nauwkeurig gekeken naar die presentatie van Microsoft. En ontdekte dat er ook allerlei dingen niet klopten en zelfs verzonnen informatie. En heel gek. Terwijl Google werd dus op één foutje gepakt. En Microsoft chatbot deed het niet veel beter. En zowel Google als Microsoft hebben nu ook al geprobeerd om die verwachtingen wat te managen. Natuurlijk, een paar dagen na de presentaties werd er wel gezegd, er kunnen nog heel veel fouten in zitten.
Ja, maar het zijn ook lelijke. Je moet gewoon heel erg op blijven letten, waardoor je denkt, nou, daar heb ik eigenlijk niks aan.
En dit is ook precies waar we het al een aantal keer over hebben gehad in onze podcast hier. He, dat juist de grote jongens als Google en Microsoft voorzichtig waren.
Ja.
Want ja, dit soort dingen gebeuren dus. En dat gaan we nog heel veel vaker meemaken. Waar gewerkt wordt, vallen Spaanders.
Ja, maar dit is wel erg hoor. Want ook die demo van Bing bijvoorbeeld, dan was één voorbeeld van, nou, maak eens een samenvatting van financiële resultaten. Het is inderdaad iets handigs, want dat zou je vrij goed moeten kunnen doen als AI. Het is iets wat vervelend is om wat mensen doen. Maar het klopt er gewoon niet. Ja, als het niet klopt en dat valt niet op in zo'n presentatie, dan denk je, oh, het rolt er zo uit. Ja, maar het klopt er niet.
Er zijn ook gebruikers aan de slag gegaan om ChatGPT, maar ook Bing, een soort van te manipuleren, zodat ze hele rare dingen gaan zeggen.
Ja.
Een soort ander karakter aannemen. Een soort kwaadaardige versie van het chatbot krijg je dan. Hoe zit dat dan?
Ja, mensen zijn Bing gewoon een beetje aan de tand gaan voelen van, ben jij echt? Ben jij bewust? Heb jij zelfbewustzijn? Gingen mensen zeg maar vragen aan Bing. Nou, die liep helemaal vast. Je krijgt een antwoord van, je krijgt gewoon een antwoord van 500 woorden. En waarvan de helft bestaat als uit I am not, I am, I am not. Dus hij krijgt gewoon een soort van existentiële crisis, die AI.
Met als allerlaatste antwoord 42.
Ja, dat zou je bijna denken.
Ik weet ook wel van ons collega van RTLZ, Harm. Die heeft ook toegang tot die Bing met chatbots, met AI. En er zijn ook wel voorbeelden bekend dat Bing er dan gewoon mee kapt. Gewoon ook de chat sluit. Zo van, kortom, alsof je met iemand aan de telefoon zit en die hangt gewoon op.
Ja, er zijn ook voorbeelden al van mensen en die hebben...
Dat zijn de echte slimme chat.
Ja. Ja, en er zijn ook voorbeelden van mensen die hebben Bing zo ver gekregen dat Bing... Dus Bing zelf zei tegen de mensen, ik geef als antwoord als jij sorry zegt. En dan kreeg je gewoon twee knoppen, sorry of geen sorry. Echt waar, er zijn screenshots van mensen die moesten gewoon sorry zeggen tegen Bing.
In plaats van een antwoord komt hij met een knop? Kan dat ook?
Oh, nee. Heeft hij het wel bond gemaakt?
Het is heel vreemd. En ook Vintsurf, een van de grondleggers van het internet.
Ja.
Die is inmiddels
ook heel kritisch.
De vader van het wereldwijde web.
Ja, die staat ook echt...
Met Tim Berners-Lee samen dan, hè? Maar
hij heeft echt de onderliggende technologie die ze eerst bij DARPA hebben gebruikt en zo, om echt computers aan elkaar te linken. Nou, dat heeft hij ontwikkeld. Hij is inmiddels een soort van adviseur bij Google. En hij heeft tegen een hoop investeerders gezegd, het is nou aan jullie om fatsoenlijk te doen. Spring hier niet met z'n allen op. We weten inmiddels dat er fouten worden gemaakt. We weten dat het veelbelovend is, maar het is er eigenlijk nog niet. Wees eerlijk tegen jezelf en geef toe, het is er nog niet. En ga dan niet allemaal geld in pompen met alle ellende. Hij is niet de minste.
David die test regelmatig nieuwe elektrische fietsen voor ons. En in de nieuwste video was het de beurt aan de bird. Ja, het Engelse woord voor vogel dus. Zo heet die fiets. De Bird is een e-bike die verdacht veel lijkt op de bekende e-bikes van Van Moof. Maar ja, er zitten wel verschillen in, David. Maar toch, hè, als je niet goed kijkt, is het gewoon een soort Van Moof-kloon.
Ja, op het eerste gezicht. In mijn video leg ik het ook uit. Als je op een afstand staat en je komt bij de supermarkt en je ziet een Bird staan en een Van Moof, dan zou je ze misschien even niet uit elkaar halen. Maar ga je inzoomen, dan zie je toch dat het hele andere fietsen zijn.
En mag dat trouwens gewoon zo'n ontwerp min of meer nadoen?
Oeh, daar vraag je me wat. Ja, dat zijn copyright issues, maar ik weet niet hoe ze er bij Van Moof precies over nadenken. Maar ik neem aan dat ze er niet gecharmeerd van zijn geweest toen ze dat voor het eerst zagen.
Nee, maar dat lijkt mij toch inderdaad... Ja, dit is zo kenmerkend voor Van Moof, hè? Dat ontwerp van dat frame, dat zit in al hun modellen, ook voordat ze elektrische fietsen maken al. Nou, als je hier niet over kan soeren, dan weet ik het niet meer hoor. Maar goed, dat heb jij niet getest, Dave?
Het rare is dat ik deel die mening, maar ik deel hem alleen op afstand. Want als je dicht bij de fiets gaat kijken, Dus je staat op een meter van die fiets, of je zit op het zadel, of whatever. Dan vind je het in één keer geen vermogen meer. Helemaal niet zelfs.
Okay.
Dat is zo'n rare gewaarwording. Kijk, het kenmerk van die vermogen is die dikke bovenbuis. Maar dan vooral dat de bovenbuis aan beide einden uitsteekt. Dat daar lampen in zitten. En nog kenmerkender is die verticale buis waar het zadel bij een fiets erin gaat. Bij de Van Moof steekt die buis niet boven die bovenbuis uit. Juist. Ze hebben een interne klem. En dat is het meest kenmerkende en dat is het meest opvallend. Maar echt, als je dichterbij gaat kijken, dan zie je dat die buis... die heeft ook een hele andere vorm. Die lampen zijn anders. De buis is schuin naar beneden van voren. Daar zit een accu in en die is veel grover dan die van Van Moof. Dus op afstand, uitneembaar. Ja, maar dichtbij, nee.
Die accu is ook uitneembaar?
Ja. Ja, dat is ook een... En ga je dan nog verder kijken? Hè? Dus een Van Moof die heeft een voorwielmotor. De Bird heeft een achterwielmotor. De Van Moof heeft een achternaaf met ingebouwde versnellingen die je verder niet kan zien. Deze heeft derailleurversnellingen. Okay. En dan die uitneembare accu. Van Moof heeft een ingebouwde accu. En dan is het gewoon echt een hele andere fiets.
Dus ondanks de looks zit die eigenlijk ook in een totaal andere prijsklasse. Want die Bird is gewoon een stuk goedkoper als die Van Moof.
Ja, zeker. De Bird kost, wat was het ook alweer?
17,99, toch?
Ja, 17,99. En een Van Moof, de huidige modellen, die zitten rond de €3000. Dus dat is een enorm prijsverschil. En dat, ja, dat zie je er ook wel aan af, hoor. De details zijn gewoon minder mooi afgewerkt. Van Moof heeft ook veel meer elektronica.
Snap je nou wel trouwens, Dave, hè? Want dit is een e-bike waar een deel van ons publiek echt al maanden om schreeuwt. Wanneer gaat David nou de Bird testen? Waar komt dat vandaan, denk je? Zit hem dat dan nog vooral... Hè, is het bijna een soort poor man's Van Moof? Hè? Want het ziet eruit als een Van Moof, maar ja, kost nou bijna de helft. Is dat denk ik een reden van zijn populariteit? Of?
Ja, dat denk ik zeker. Ja. Het is gewoon die look. Ik zit nu gewoon, terwijl wij zitten te praten, de hele tijd naar hun webpagina te kijken. En dan zie je die plaatjes. Ja, dan denk je, ja, dat is gewoon een Van Moof zoals hij eruit ziet. Dus dat zal, ja, het zal het jongere publiek aanspreken. Het is een betaalbare fiets die toch een hippe look heeft. Dus ik denk dat dat de voornaamste reden is.
Ja, belangrijk in jouw e-bike test is natuurlijk de trapondersteuning. Hè? Dan ben ik toch benieuwd hoe ze dat doen. Want het verschilt nogal per e-bike. Hoe is dat bij de Bird?
Die is op zich redelijk goed. Zeker gezien de... rotatiesensor setup. Oftewel, daar hoor je mij altijd aan maar over praten. Rotatiesensor betekent heel vaak bij die fatbikes zie je dat heel goed. Zodra je ook maar die trappers beweegt, dan gaat hij gewoon hup naar de 25 km per uur. Voelt niet natuurlijk. En bij de Bird, in de lagere ondersteuningsstanden, vond ik hem best wel natuurlijk fietsen. Op één uitzondering na. Dus als je normaal aan het fietsen bent in standje 1 of 2, ja, dan kun je ook nog... wat langzamer fietsen. Meestal kan dat niet bij een rotatiesensor. Dan gaat hij gewoon langzaam door naar de 25. Maar dat kon hierbij wel. Wat ik wel raar vond, is als je bijvoorbeeld bij een stoplicht staat. En er staat een meute fietsers voor je. Stoplicht gaat op groen. De hele meute trekt op. Jij begint te trappen, maar die meute is niet snel genoeg. En dan hou je je trapper stil. En dan blijft die ondersteuning nog naeilen. Zo'n anderhalf seconde blijft hij nog ondersteunen. Dat vond ik dan wat minder. Maar ja, dat heb ik ook wel. Dat merken we vaker op andere fietsen ook.
Ja, al met al is dit in die prijsklasse, ja, is het een aanrader. Ik geloof dat we dit keer ook als nieuwe feature voor het eerst in onze e-bikes video's een score gaan uitdelen. Wat scoort deze?
Nou, we hebben bij de Decathlon vorige keer ook een score gedaan. En die zijn we nu aan het nuanceren. Bij deze is de eerste keer dat we... gewoon een afgerond eindcijfer geven. Ik heb hem een 7 gegeven. Ik vind dat je voor deze prijs veel fiets krijgt. Ik vind hem prettig verder fietsen. Ik was niet kapot van de mechanische schijfremmen. Ik vind dat je tegenwoordig op een elektrische fiets hydraulische schijfremmen moet hebben. Want dat doseert allemaal wat fijner en beter. Maar al met al is dit voor die prijsklasse een prima fiets.
Tot slot uiteraard weer onze wekelijkse tips. Erwin, om met jou te beginnen.
Ja, nou niet helemaal een tip, hoewel. Maar ik wil eigenlijk nog even stilstaan bij onze nieuwe gear. Hey,
de microfoon.
Hoe zit het? Ja. Hoe ziet het eruit? Huh?
Ja,
not bad, hè?
Het is wel lekker.
Ja, want wij nemen deze Bruid podcast op. Hiervoor trouwens ook al met een systeem van Rode, de Rodecaster Pro. Maar we zijn geswitcht, we zijn geüpgrade naar de Rodecaster Pro 2. Ja. We hebben ook nieuwe microfoons. Die zijn zo nieuw trouwens, dat ik er verder nog helemaal niks over mag zeggen. Want die zijn nog niet aangekondigd. Of verschenen, niet verkrijgbaar. Maar ik ben erg benieuwd hoe je vindt dat dit klinkt.
Dus wel doen met deze, ja, goed.
We hebben ook nieuwe koptelefoons. Dat is de Rode NTH100. En daarvan is trouwens net ook nog een nieuw model verschenen, de 100M. Dat is met zo'n telefonistenmicrofoontje voor je mond dan, hè?
Ja.
Vanuit de schelp. Ja. En die nieuwe armen met ook wat meer bekleding erop, zodat het er allemaal net wat strakker uitziet nog, de PSA 1 Plus. En we hebben ook nog, dat is dan voor die keren dat een van ons thuis iets opneemt, hebben we ook de nieuwe thuismicrofoon, zoals wij hem noemen, de NT-USB Plus. Dat is ook een upgrade. Wat zei die nou ook weer vorige week daarover, Floris?
Ja, het is een betere preamp in. Dus juist. Die klinkt ook alweer van zichzelf, zonder dat je allemaal processing hoeft te doen, klinkt die voller.
Hey, en die Rodecaster, vertel daar nog iets heel kort over.
Ja, het is dus echt gewoon zo'n kastje, een soort van kleine
mengpaneeltje bijna.
Klein mengpaneeltje voor podcasting. Het is echt gemaakt voor podcasting. Dus je hebt gewoon plek voor 4 microfoons. Je kan je laptop aansluiten als je geluidjes van je laptop wil afspelen. Maar die kun je ook weer op van die pad zetten. Die je ook kent, weet je wel. Dus dan heb je gewoon, we hebben al die muziekjes, die jingeltjes die je bij ons hoort. Dus dan heb je zo een knopje. En
dat doe je eigenlijk.
Nee. Doe ik met een knopje. Ja, en dat is heel handig.
Mooie lampjes ook. Dat vind ik toch wel altijd mooi hoe dat eruit ziet. Alsof je op elk moment kan gaan samplen als een DJ.
Ja, dus
de verschillen met de eerste trouwens?
Nou, je hebt gewoon veel meer mogelijkheden. Dus je kan heel makkelijk zeggen van ik wil dat ik alles wat ik opneem. Standaard neemt hij alles stereo op één track. Ik kan ook zeggen ik wil multitrack opnemen. Dus als ik vind dat Erwin te langzaam heeft te zacht heeft gepraat, kan ik alleen Erwin iets harder zetten. En dan kan ik ook nog kiezen of ik die multitrack wil uitrenderen met of zonder processing. Nou, graag met, want ik vind dat die Rodecaster lekker vol klinkt. Die maakt dat geluid mooier. Maar ik kan ook kiezen om het te pakken zonder die processing. Maar dan moet ik er zelf nog aan sleutelen.
Hey, en heb je al ontdekt waarbij deze het vlaggetje zit? Want vertel even over jouw innige relatie met het vlaggetje.
Ja, het is een vlaggetjesknop op deze Rodecaster. Ik moet hierbij op het tijdstip drukken. Dus er zit een touchscreen op. Daar zie ik alles wat ik doe, zie ik op de touchscreen. En loopt ook de tijd mee. En als ik denk, hey shit, hier versprak iemand zich. Dan tik ik even op dat tijdstip. Dan komt er in het bestand een lijntje te staan. En als ik straks dan ga ik met Adobe Audition monteer ik dit. Daar kijk ik in en zie ik, er was ergens was iets. Dan ga ik naar dat lijntje toe en dan weet ik precies waar het is. Veel makkelijker, want anders ben je zo ineens een uur
aan het zoeken.
Ja, en nu weet ik precies waar ik moet zijn. Dus ja, dat is heel fijn.
Ja, Floris, jouw tip.
Mijn tip is Metroid Prime Remastered voor de Nintendo Switch. Dat werd vorige week ineens aangekondigd. Het origineel kwam in 2002 uit voor de GameCube. En Nintendo heeft nu de graphics en besturing modern gemaakt. Zeiden ze ineens in de nacht van woensdag op donderdag aangekondigd en meteen uitgebracht.
Wow.
Dus die game is meteen beschikbaar. Ik meteen gedownload. En dan blijkt dat mijn warme herinneringen.
Dat is ook wel eens leuk trouwens, dat iets meteen beschikbaar is.
Ja, want normaal moet je erop op gaan zitten wachten. Ja. Maar zo nu en dan doen ontwikkelaars dat, ja. En Nintendo die laat nu zien dat mijn warme herinneringen aan Metroid Prime. Dus ja, geen nostalgie, want die game is nog steeds ijzersterk. Je speelt de Samus Aran, een ruimteheldin. En zoals het gaat in Metroid, want het heet niet voor niks een Metroidvania, dat genre. Raak je al je wapens en spullen kwijt. En die moet je op een verlaten planeet opnieuw terugvinden. En dan met die nieuwe, steeds nieuwe vaardigheid kan je een nieuw gebied in. En dat werkt super lekker. En ondertussen kan je alles scannen in je omgeving. Dus vijanden, voorwerpen. Je bent een soort van wetenschapper. Er valt genoeg te knallen, maar wel op een slimme manier. Want door al dat scannen leer je die vijanden kennen. En dan krijg je het hele verhaal tot je. En Nou, het werkt zo goed. De muziek is nog steeds goed. Ik vind het echt heel mooi eruit zien. En ja, het prijsje is wel lekker, want hij kost maar 40 euro.
In plaats van 60.
Ja, kom er maar eens om.
Ja, is de versie voor de Switch beter dan die destijds op de GameCube? Want die heb ik, notabene ik, heb zelf nog eens gegamed op de GameCube. Ja. Mario Tennis, denk ik.
Het is precies even moeilijk. En eigenlijk is hij net iets makkelijker geworden, omdat je nu gewoon twee sticks hebt. De GameCube had natuurlijk een beetje vreemde controle. Dus dan moest je op elke vijand lokken om te schieten. Nu kun je ook gewoon vrij richten. Ja, het speelt super lekker. Maar ze hebben heel weinig veranderd. Ze hebben hem vooral mooier gemaakt. En het valt gewoon op dat die game in essentie gewoon nog steeds hartstikke goed is.
4 tientjes was die. Ja. Nou ja, dan mijn tip nog. Dat is de documentaire Fire of Love op Disney+. Wel een aparte naam, hè? Het fire slaat namelijk op vulkanen. Het gaat over de beroemde echtpaar Katja en Maurice Kraft. Die zijn alle twee vulkanoloog. Ze hielden dus van elkaar en van vulkanen. Die reisden sinds de jaren 60 de hele wereld rond om onderzoek te doen bij vulkanen. En echt levensgevaarlijk dichtbij, hè? Echt gewoon alsof je lava tussen je tenen doorstroomt.
Van die pakken aan, dat
van die
wel,
pakken
maar
aan, dat er geen brokstukken op je hoofd kunnen vallen. En echt ja, bovenop de uitbarstingen stonden ze soms. En dat levert een archief aan beeldmateriaal op wat met oude camera's is gefilmd. Wat in die documentaire zie je alleen maar oude beelden aan elkaar gemonteerd. Met een voice-over erbij. En ja, het is echt spectaculair natuurlijk. Want vulkanen, dat is echt adembenemend om naar te kijken. Vooral ook omdat zij er zo dicht op staan. En je denkt, oh jee,
ze gaan gewoon op het randje van de krater staan. Of
ja,
zo.
Ja, dus je weet echt niet wat je ziet. Als je deze documentaire gaat kijken, vergeet je het ook nooit meer. Dus elke keer als vulkanen in het nieuws zijn, zul je aan Katja en Maurice Kraft denken. Want ja, ze kwamen zo ook echt aan hun einde.
Ja, ze zijn toch iets te lang bij het randje blijven staan.
Ja, daar ga ik zo niet zoveel over te vertellen. Maar ja, je ziet ook de laatste beelden van hen en dergelijke. En niet toen het gebeurde, dat niet.
Nee, dus, man.
Maar je weet wel van, nou ja, een paar minuten later was het zover. Voor iedereen die van vulkaan houdt, is sowieso natuurlijk een must-see. Maar ja, het is eigenlijk zo, dat materiaal is zo mooi geschoten ook. Het waren ook echt wel filmmakers tegelijkertijd. Het waren niet alleen wetenschappers. En sommige beelden zijn ontzettend grappig en lief en schattig. En dan vervolgens, want dan zie je met elkaar praten en zo. Ze hadden echt wel humor.
Ja.
En dan ga je weer naar een close-up van een vulkaan. En jemig, wat zijn het echt overweldigend bloedstollend allemaal, hè? Ja.
Oh.
Een docu die staat op Disney+. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Misschien heb je toch nog een vraag over OVP. Het kan allemaal.
Ja.
Gaan we achteraan dan, hè? Dus je kan ook een DM droppen op een van onze socials. Tot volgende week.
Doei.
Bye.